is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Angelie Gêne, Servania Woods. Bonbini, Angelie Gêne.
Oh, Masha, dank je.
Die had ik al niet
opgezocht. Dank je wel voor je uitnodiging. Ja, ik vind het fantastisch om tegenover jou te zitten. Nou, onze laatste gesprek was... we waren heel vrolijk. Als afsluiting van een hele fijne avond. En sindsdien, ja, jij kwam met de uitnodiging en ik zei meteen ja.
Ik dacht, die moeten wij in onze podcast hebben. Nou, dat is een mooi verhaal. Ja, en ik denk, waar gaan we het allemaal over hebben? Wij kunnen het over zoveel dingen hebben. We hebben het al over heel veel dingen gehad. Ik begon natuurlijk met mijn Bonbini van welkom, toch, hè?
Ja.
Ja.
Ja, en de accent moet wel goed zitten. Bonbini is welkom en Bonbini, dat is meer, je bent niet gekomen.
Nou, dus het was bedoeld als welkom. Maar dat zei ik natuurlijk omdat jouw roots in Curaçao liggen.
Zeker.
Ja.
Zeker.
En nu zit je in het Amstelveense. Ja. Ja, en ik denk, jee, wat doet Angelie Gêne allemaal? Wat heeft ze allemaal gedaan? Je bent spreker, je bent coach. Je hebt 25 jaar ervaring in de juridische sector.
Ja.
En je noemt jezelf een high-end multilingual mindset en corporate performance trainer. Ik denk, ja, fantastisch. Ja. Performance, dat is natuurlijk een heel mooi onderwerp.
Ja, alles
in combinatie met die mindset.
Absoluut. Ja, dat is onze connectie ook.
Dat is het.
De mindset. Wat je van iets vindt, hoe je denkt over mensen, een bepaalde situatie, maar voornamelijk over jezelf.
Voornamelijk over jezelf.
Ja.
Maar waar is dat begonnen? Dat je dacht, ja, dat is iets waar ik iets mee moet, hè? Want dat is waar jij je ding mee doet. Dat is jouw ding in het leven.
Weet je, ik doe heel bewust altijd, als mensen vragen waar het is begonnen, vind ik het belangrijk om iemand te noemen. En dat was een natuurkundeleraar vroeger op de middelbare school. Ik was 15, 16. En ik kreeg een boek mee naar huis. How to get everything you want, zoiets. En dan ook nog in het Engels. En ik kwam ermee thuis en mijn moeder die zei, waar heb je dit boek nou? Ik was altijd iemand die als kind al dat ik heel veel las. Ja, dan krijg je informatie. Je zit op een eiland en ik dacht, vanuit boeken krijg ik informatie over de rest van de wereld. Ik kwam met het boek en mijn moeder die vroeg dat. Ik zei, nou, ik heb het boek gekregen. Ik mocht het lenen. En dan ging ik lezen en toen begonnen de kwartjes te vallen. Want ik vond me al een beetje raar, want ik ging dingen uittesten. Wat ik vind, wat ik denk, ook bij de buren. Ik ging praten bijvoorbeeld over de dood. Die mensen staan allemaal daar te huilen. Maar het gaat niet om die persoon die is overleden. Het gaat om wat jij ervan vindt. Nou, hè? Koekoek, op die leeftijd. En op een gegeven moment ben ik al die boeken gaan lezen. En ik vertelde je net, dan zit ik ook in Nederland. Dan zit je in een corporate wereld, in een kantoor met zowat 200 man. En je ziet dingen gebeuren. Tussendoor moet ik zeggen, vanuit het beroep van mijn vader. Mijn vader die heeft altijd gewerkt als politieman en rechercheur. En op het eiland word je ook getraind. Er wordt heel veel thuis besproken. Je ziet veel, je hoort veel. En ik was als kind al getraind. Je hoort het en je ziet dingen en je vergeet het.
En wat zag je dan?
En toen zag ik in de... ik vind het nog steeds heel interessant als je een groep mensen bij elkaar zet. Je ziet hoe mensen bezig zijn. Of met het uitchecken of naar elkaar kijken. Mm-hmm. Hoe kom ik over? Net zoals hier bij de podcast zei je ook, een camera gaat aan en zo. En dan hebben mensen een bepaalde houding. Dat is in het dagelijks leven ook een soort bewustwording. Een soort rol die ze aannemen. En ik vond het intrigerende rol die ze aannemen. Maar ook de communicatie binnen de groep. Dat het ook een effect kwam.
Mm-hmm.
En ik was al heel jong en ik zat zo te kijken. Ik denk, oh, maar die heeft ruzie met die. Maar zo bedoelde die het niet. Maar waarom zegt die persoon het niet? Het ging over communicatie en over interpretatie. En uiteindelijk heb ik dat leren uitwerken, ook in mijn werk. Als het ging over luisteren, gewoon zitten en luisteren naar mensen. En ook luisteren naar hun verhalen. En toen kon ik dingen met elkaar gaan verbinden. Hey, wat jij van mij vindt en hoe ik overkom, de publieke identiteit, bepaalt in hoge mate hoe jij mij gaat behandelen. En of je mij bij sommige dingen bijvoorbeeld kansen gaat geven of niet. Of dat je in mij gelooft. Dat bepaalt ook mede de resultaten in mijn plan.
Mag ik even terug naar jouw gezinssituatie? Want je zei van jouw vader was politieagent. En er werd heel veel besproken.
Ja.
Maar er was het dat aanhoren. Dat, jij zat er als kind bij. Maar dan mocht je verder weer vergeten.
Ik zat er niet als kind bij. Het is meer een huis. En zoals hier dan zitten. En dan zit jij in de woonkamer. Je krijgt dingen mee. Mm-hmm. En als kind zijnde was het ook al van, wat doen die volwassen mensen toch zo moeilijk en raar?
Want het waren soms best wel heftige verhalen, denk ik.
Het zijn hele heftige verhalen, nog steeds. Maar het intrigeerde mij, wat doen de mensen met de verhalen? Want je zit aan tafel en iemand vertelt een verhaal. En de andere drie, zeg maar, aan tafel, ieder heeft zijn eigen interpretatie van het verhaal. Hmm. Met al ook nog het effect van het verhaal. En het luisteren, dan zegt iemand, oh ja, ik geef een voorbeeld. Oh ja, maar dat betekent dat die en die ook mogelijk een dader kunnen zijn, kan zijn. En dan denk ik, maar dat heeft hij niet gezegd. Maar ik als kind dacht ik, hey, ik mag hier niet mee bemoeien. Maar dat was het al, dat ik dacht, maar luisteren mensen wel naar elkaar?
Dus eigenlijk had je daar, je zat het te analyseren als kind, dat je
onbewust
een training eigenlijk in.
Ja.
Dat je dacht van, hé, mensen,
ja,
luisteren was heel, merk je, was heel belangrijk.
Ja. Ja, wij analyseren mensen dagelijks.
Uh-huh.
Maar wat er uit de analyse komt, heeft heel veel te maken met hoe je luistert. En wetende ook dat jij het zelf inkleurt.
Okay.
En wat jij ervan vindt, hoeft niet de waarheid te zijn. Dat was een van de dingen, ook in mijn tienerjaren, dat ik erachter kwam. We hebben allemaal een mening. We hebben onze eigen waarheid. Maar mijn waarheid hoeft niet de waarheid te zijn. Dat.
Ja. Is dat ook waarom je in de juridische sector bent terechtgekomen? Je zei, ik had een plan.
Mm-hmm. Nou, Sandra, ik had een plan. Ga je niet geloven, weet je wat voor plan dat was? Ik wilde kinderrechter worden. Dat was toen op Curaçao. analyseren. Gedrag van mensen vond ik leuk. En eigenlijk vond ik het werk van mijn vader ook heel interessant. Gaat ook over mensen luisteren. Verhoren. Op een bepaalde manier dat je er iets uit krijgt. Mijn vader zei, haal het niet in je hoofd.
Om kinderrechter te worden?
Nee, om bij de politie te komen werken. En toen dacht ik, ja, maar iets met justitie en zo, hè? Ik ben er kleins af aan, heb ik meegekregen. Toen dacht ik, kinderen, kinderrechter. Ik dacht in de trant van beschermen. Weet je wat er gebeurde, hè? Ik heb ook rechten gedaan op Curaçao. En dan heb je zo'n dag zedendelicten. Gesloten deuren. En wij als studenten mochten eerste rij daar zitten. En toen kwam de desbetreffende persoon. En dat was een tiener. Vergeet ik nooit meer. Een jongen van misschien 17. En die was, net zoals wij gewoon hier aan het praten zijn, aan het vertellen hoe hij en een oma en een meisje had verkracht in een huis. Hey. Ik voelde de woede bovenkomen, de frustratie van alles. En iedereen bleef rustig. Ik dacht, oh, interessant. Maar het heeft heel veel impact gemaakt, samen met ook andere dingen die ik toen heb gezien. En ik kwam mee naar huis. En toen zei mijn moeder, ik zou wel, als ik jou was, even gaan nadenken of dit wel het juiste is. En uiteindelijk met iemand gesproken die daadwerkelijk dit werk doet.
Mm-hmm.
En toen zei ik, nou, ik denk het niet, want ik stond te springen om uit mijn stoel te springen en die jongen te wurgen. Dus ik denk niet dat dat ik materiaal ben voor dit werk. Maar de rechten,
dat bleef hangen.
Ja.
Had het toch te maken met het werk van je vader, van de politie? Heeft ook te Klopt. Maken met, hè, met Klopt. De wet?
Klopt, met de wet. En het doet iets met de maatschappij.
Ja.
Ja, je helpt op de een of andere manier beschermen en bouwen en communiceren. Nou, dat was nuttig, waardevol.
Kreeg je dat mee?
Ja, tot de dag van vandaag is het... zorg dat je aanwezigheid hier op de wereld nut heeft.
Hmm.
Dat.
Dat is al een waarde voor jou, nuttig,
ja.
Je nuttig maken.
Mm-hmm.
Ja. En oké, je hebt 25 jaar in de juridische sector gezeten.
Ja.
Neem ons even mee van hoe je van daar naar de bridge komt. Het bruggetje naar de bridge, jouw bedrijf.
Het bruggetje.
Het bruggetje even slaan naar de bridge.
Curaçao, daar gestudeerd. Uiteindelijk bij een advocatenkantoor terechtkomen aan het einde van mijn studie. Een zeer Hollands kantoor. Uiteindelijk ook daar heel veel gezien. Ik mocht meteen ook meer meekijken in het dossier. Terwijl ik als student daar binnenkwam voor het inrichten van een bibliotheek, kan je je voorstellen. En ik vond van alles. En ik liep langs de kamers om te vragen, wat voor boek wil je nou? Me. Ik ga over boeken. Dus ik kan boeken verslinden. Dus dat was de eerste. Zo kwam ik binnen. Ik heb de neiging altijd om via een soort keukendeur, achterdeur binnen te komen. En dan vervolgens doe ik dan mijn ding. En we hadden een hele leuke zaak, weet ik nog. En toen mocht ik al meegaan. En ik dacht, oh ja, wat cool. Ja, de advocatuur. En daar zat ik weer in de rechtbank. 9 uur 's ochtends. Met een team. En ik keek mee en ik dacht, is dit de waarde die ik wil leveren? Het ging over een meneer die voor de 1000ste keer in een school inbrak ergens 's nachts. Om iets te halen. En dan gaat hij weer de bak in voor een paar weken. En dan weer eruit. En ik zat echt te kijken van, wat voor waarde ga jij brengen als jij dit werk gaat doen? Ben ik bereid om dit te doen? Dus ik ging erover praten van, dit is niet wat ik ga doen, maar wat dan wel? En toen kwam er een familielid op mijn pad, Suzanne. En die werkte in de trust, dat was ABN AMRO Trust, nog op Curaçao. Die zei, weet je, kom hier kijken hoe het werkt. Weer via de achterdeur. Iemand van de pensioenfonds die gewoon vertrokken was. Allemaal dozen en toestanden. En begin daar maar mee. Ik dacht, oh ja, de pensioen, alles regelen voor de mensen op Curaçao. Toen zeiden ze, nee. Het is voor al die eilanden. Hoe jij dit gaat inrichten, het is niet ons probleem, maar zorg dat als er vragen komen, dat we meteen bij de informatie kunnen komen. Nou, ik ging aan de slag, ik mocht dingen bestellen, in ieder geval. Dus daar heb ik ook gewerkt. En ook daar, net zoals de andere kantoor, zat ik naar de mensen te kijken.
Het gedrag.
Het gedrag van de mensen. Oh ja, die zit op die afdeling, maar blijkbaar mag die niet. Kantoorpolitiek.
Mm-hmm.
Dat werkte. Daarna wist ik de naam dat er zoiets bestond. Ik dacht, oh, interessant. Daar heb ik een hele interessante man van de HR ook leren kennen. Mm-hmm. Ik vroeg aan hem, hoe komt het dat jij altijd zo vrolijk bent? De hele dag door, hè?
Dat kon je niet voorstellen.
Omdat ik naar de rest keek. En die kwamen naar kantoor. Het was een soort, ja, ik vind mijn werk wel leuk of niet. Maar het is een verplichting.
Mm-hmm.
Betaalt, hè, de rekeningen, had ik het idee. En dan? En deze man kwam huppelend binnen en hij deed zijn werk. En wat er ook tegen hem gezegd werd, op zoiets van, hoe doet hij dat? En toen zei hij tegen mij, weet je, Angelien, ellende komt vanzelf.
Ellende komt vanzelf.
Lol moet je maken. Ik keek hem aan en ik dacht, er zit wel wat in. Maar dan nog, hoe doe je dat de hele dag? Mensen kunnen toch niet de hele dag blij zijn? En van hem heb ik ook heel veel geleerd, ook over het menselijk gedrag. Wat je uitstraalt, krijg je ook terug. Hij was niet de clown, maar hij had wel een bepaalde mindset.
Ja.
Hoe hij naar zijn werk keek en hoe hij ook met mensen omging.
Eigenlijk zei hij van die ellende kan ik niet beïnvloeden, die is er sowieso.
Ja.
Maar ik kan wel zelf bepalen hoe ik er zelf in sta.
Ja.
En dat heeft dus een wisselwerking op jou.
Absoluut. Dat was de eerste les. En uiteindelijk daar ook, nou zoals je hoort, ik ben altijd op zoek naar groeien.
Ja. Ja.
En daar had ik gezegd, het notariaat lijkt me leuk. Werken weer met mensen. Ik was constant op zoek naar what's next, werken met mensen. En toen zei ik ga naar Nederland.
Ja.
Want ik kan hier geen notarieel rechten studeren. Nou, in Nederland was het helemaal kortsluiting voor sommige mensen. Je wil geen notaris worden, waarom doe je notarieel recht? En ik had onthouden bij de advocatenkantoor op Curaçao, wat ik in mijn pauzes deed. Ik ging naar het notariaat in mijn pauzes en ik wilde leren wat hun werk was. Dus ik ging actes typen. En ik mocht een keer erbij zitten. Dat was een bespreking voor een testament. En ik had nooit van mijn leven, moet je denken over een meisje van 19, ik had nooit van mijn leven zoiets gezien. Mensen die serieus ruzie aan het maken waren over wie wat kreeg. Dat ze het niet eerlijk vonden. Tot aan dat er zo wat stoelen door de kamer heen gingen. Dat wij dachten, wow, oké. En ik dacht, wat interessant.
Weer dat gedrag, hè?
Het gedrag. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er dat jij denkt dat, dat het oké is om je zo te gedragen? Daar begon het mee. Dus ik had het onthouden. Ik had de trust ook gezien, banken weer. Maar het notariaat, wat gebeurt er daar? Ik kreeg elke keer het idee dat ik steeds dichter bij de mens kwam. Toen ging ik hier in Nederland, kwam ik studeren. En ik weet nog, in Nijmegen, familierecht. Ik dacht, mensen, familie en er gebeurt wat. Totdat ik in het jaar kwam dat je ook ondernemingsrechten die vakken kreeg. Ik dacht, dit is spannend. Hier gebeurt er wat. En ook nog met bedrijven. En ook nog, nou, als kind zat ik met de krant met verkiezingen allemaal te schrijven, die zetels, et cetera. Hier gebeurt wat. Hier komen dingen bij elkaar, bedrijven, je laat iets achter. Je doet mee met de maatschappij. Je bouwt aan een veel grotere economie. Nou, ik weet nog dat mijn docent toen, sectie familierecht, ik zei, ik vind ondernemersrecht zo leuk. Hij zei, je gaat vreemd, hè? En toen dacht ik, nee, ik moet het ergens combineren. Ik wist toen niet hoe. En dat Zuidas-verhaal waar iedereen het toen ook al over had, van daar, there's where the magic happens. Wat ik ook in mijn plan, komt er meer, heb een plan. Ik dacht, wat ga ik nou met ondernemingsrecht doen? Bouwen, notariaat, het komt goed. Volg je pad. Uiteindelijk op de Zuidas terechtgekomen. Ik had ook bij de Duitse gezeten. Weer het menselijk gedrag.
Mm-hmm.
En uiteindelijk kreeg ik de kans om het team hier op te zetten. Als je kijkt op LinkedIn, dan zie je, oh, ze is naar die en die kantoren gegaan. Het was elke keer met hetzelfde team. En dan krijg je de kans om een team te bouwen.
Mm-hmm.
Weer menselijk gedrag.
Ja.
En dan zit je daar, mm-hmm, en dan staat het team er. En dan doe je je werk. En toen merkte ik ook of die mensen uit Zweden kwamen of uit Japan, Nederland, Zuid-Amerika, was één iets. Mensen willen gezien worden. Mensen willen dat je ze begrijpt.
Daar hadden we het over, hè, voordat we dit podcast van de aandacht voor elkaar.
En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Dus je gaat luisteren. Je moet wel goed luisteren, mm-hmm, en begrijpen. En samen, want dat is ondernemen. Samen kan je bouwen, bijdragen aan de maatschappij. En op een gegeven moment dacht ik, hoe cool is het om ook de adviseurs, mijn collega's, dichterbij het ondernemen en ondernemers te brengen door als team te werken. Stel je voor, dat was toen, ik kan geen namen noemen, dat je een bedrijf tegenkomt die zegt, mijn missie is dat brillen betaalbaar moet zijn voor iedereen. En die komt naar jou toe. Hoe cool is het om mee te doen aan zo'n missie? En zo heb ik het altijd zo gezien en aangepakt. En uiteindelijk, weet je, we kennen allemaal het verhaal. En dan Zuidas, het zijn maar een paar gebouwen, ambitieuze mensen. Uiteindelijk ben ik het, wat ik daar heb gezien, in de corporate wereld, adviseurs aan één kant van de tafel en cliënt aan de andere kant van de tafel, dat is mijn brug, dat ik dacht, hier ga ik op den duur mijn werk van maken. Omdat ik zoveel van die verhalen en voorbeelden heb. Ik ben trainingen gaan volgen, opleidingen, omdat, hè, want dat moet zijn ingeprogrammeerd. Ja, je moet wel dat soort dingen hebben gedaan. En uiteindelijk vind ik het fantastisch dat ik beide werelden bij elkaar breng.
Want ik lees ook van mindset en performance. Ja. Dat zijn ook de twee dingen. Dat zijn de twee werelden.
Ja, de twee werelden. Kijk, als jij een bepaald beeld hebt van jezelf als adviseur, hoe je jezelf moet presenteren. En ik noem dat dan de publieke identiteit. En je hebt elke keer cliënten tegenover jou die denken, wat een rare gast is dit. Die komen al met een beeld, hè?
Ja.
Dat jij geld van ze wil. Dat hoorde ik vaak. Ja, jij weet het wel beter. En jij denkt als adviseur, ja, dit is wat ze van mij verwachten, dus ik moet me zo gedragen. Ik zag heel vaak dat er een soort afstand gecreëerd werd. Dus
het is wordt een
soort, ja, het is een soort beeld. Er wordt niet op een soort menselijk niveau met elkaar gecommuniceerd. En ik zag op het moment, en dat deed ik ook intern, op het moment dat je kan kijken naar elkaar als mens en ook vragen kan stellen van, hey, hoe is het voor jou om het bedrijf van je ouders over te nemen? Beetje bij beetje ga je ook gesprekken hebben over de persoon achter die functie. En zo krijg je echt adviseurs en cliënten bij elkaar. Als je kijkt naar dan het advies, maar ook die langdurige relatie, dan kan je dat opbouwen. Maar in de wereld van de adviseur zelf zit er een hele wereld achter. En de wereld van de bedrijfseigenaar, ondernemer ook. En ik ken beide. En uiteindelijk breng ik ze bij elkaar.
En wat is wat je met de bridge doet dan? Wat doe je nu in de bridge?
Wat ik doe is, nou ja, sowieso, ik breng ze bij elkaar. Maar het gaat over de bewustwording. Als jij een idee hebt, hè, hoe jij jezelf moet profileren, wat deep down zit je, sta je er zelf niet achter. Durf op een gegeven moment ook te praten over, hey, zingeving. Wees ervan bewust wat jouw rol is. Wees bewust dat je diverse rollen hebt te vervullen. Wees er ook van bewust dat wat jij nu doet op kantoor, straks als je aan tafel zit met je partner en je kinderen, dan zit je in een andere rol. Leer daarin te switchen. Leer ook in jouw werk, ook als adviseur naar jouw cliënten toe, van hey, wanneer moet ik iets meer van die Sandra laten zien en wanneer niet? En die ondernemer, hey, durf ook oprecht naar jezelf te kijken. Ik zeg dan brutaal eerlijk. Waar laat ik het steek vallen? Waar kan ik echt impact maken? Wat moet ik achterlaten om echt oprecht waarde toe te voegen? Laat het los.
Wie komt er naar jou toe?
De mensen die naar mij toekomen zijn voornamelijk 40-plussers. En dat zijn mensen die al een bepaalde staat van dienst hebben. Of met hun zoveelste bedrijven. Of een bepaalde functie hebben in de corporate wereld als adviseur.
Je hebt mannen en vrouwen, hè?
Mannen en vrouwen, ja. Klopt.
Ja. En 30 is een dingetje.
Ja.
Bij veel mensen, maar 40 is ook een dingetje natuurlijk.
Zeker, want daar komt het moment, Sandra, dat je dan denkt, ja, maar ik ben 40, dus ik moet hier staan. Of wij hebben als we 20 zijn, hè, dan keken we naar mensen van 40 en we dachten, wow, oud. Dat is oud. En als je 30 bent, dan heb je ook een idee waar je, hoe je leven eruit moet zien als je 40 bent. En daar komt het moment. Ik heb een aantal die dan bij me komen en die zeggen, weet je wat het is, Angelien? Ik heb zo hard gewerkt. Titel, functie, bedrijf, of ik ben uw partner, auto, alles klopt. Maar ergens zit er toch een leegte. En dan praat ik over leiderschap, zelfleiderschap en legacy. Wat laat je achter? Wat wil je nu bijdragen? Je hebt heel veel geleerd, gedaan, gezien. Ja. Wat nu?
Het zijn die dertigers die zijn eager. Die hebben dan wel zoiets van, oh, ik ben nu 30, wil ik kinderen? Als ik ze wil, dan moet ik nu toch wel een plan gaan maken. Hoe is het met mijn inkomen, relatie? Ja, al die pijlers, daar hebben ze wel ideeën over.
Alle verwachtingen.
Alle verwachtingen.
Ja.
En als ze 40 zijn, dan hebben ze vaak hard gewerkt. Want ja, dat doen de dertigers, dat is belangrijk, carrière maken. Maar misschien als je 40 bent, dat je denkt, oh, het is best snel gegaan. Is dit nou alles, hè? Die zingeving waar je het over had.
Ja, is dit alles? Want onbewust vaak ben je bezig met alles doen wat de maatschappij van je verwacht. Hè? Zo worden we allemaal opgevoed. Vrouwen krijgen ermee te maken van, hey, denk niet alleen aan carrière. Hè? Denk eraan dat je ook kinderen moet krijgen. Bijvoorbeeld, komt ook zo'n vraag.
Ja.
Word je niet, pas je wel op dat je niet te oud wordt?
Ja.
Om de race, de verwachtingsrace van de anderen.
Dat is een druk, hè, die op ons gelegd wordt.
Ja, ik herken dit, ik zie dat. En als ik kijk puur naar vrouwen, er komt een lading op vrouwen af. En die gaan het ook tot zich nemen. En dan praat je ook over mindset, want ik moet een perfecte partner zijn op kantoor. Ik moet een perfecte vrouw zijn thuis. Ik moet de perfecte moeder zijn. Ik moet de perfecte vriendin zijn. Ik moet de perfecte dochter zijn. Dat kan niet.
Dus eigenlijk, als je die bij elkaar optelt, van je wilt aardig gevonden worden.
Ja, je wil voldoen aan de verwachtingen van anderen.
Ja. Ja.
En daar zit inderdaad een tint aardig gevonden worden. En daar beginnen mensen zichzelf kwijt te raken.
En jij houdt de spiegel voor. En ik heb begrepen dat je dat soms toch wel confronterend doet. Ik denk dat het misschien de enige manier is.
Ja, dat zeg jij. Dat vind ik dus ook. Just cut the crap and the bullshit. En laten wij gaan praten. Weet je, altijd wel met respect. Alleen als jij die leegte voelt, of je hebt andere plannen en die plannen zijn erg helder, dan moeten er sommige onderdelen in jou van je oude identiteit ook sterven.
Sterven, dat klinkt ik las ook, je zei in een post op LinkedIn, in het leven heb je twee keuzes, groeien en ontwikkelen of stagneren. Ja. Dat is misschien dat sterven waar je zou kunnen vertellen.
Ja, laten we wel eerlijk zijn, Sandra. Ook als wij naar de sportschool gaan, dan heb je een bepaald resultaat geboekt. En dan denk je, ik ben er. En dat zie ik in het begin ook bij sommige coaches van mij. Yes, ik ben er. Op het moment dat jij gaat streven naar blijven nu op de plek, op de comfortabele plekken wat je bent gekomen, dan zijn er twee dingen. Of je besluit om door te gaan, het is net zoals een berg beklimmen, of je blijft even lang genoeg daar staan dat je weer afglijdt. Dat is hoe ontwikkeling werkt.
Als je blijft
helaas
staan.
Heb ik geen leuker nieuws, maar dat is wel hoe het werkt. Het is een fabeltje van laat ik zo hard mogelijk werken om hier te blijven. Krijg je de vraag van de zingeving en nu.
En het is ook de vraag waar je hard aan werkt. Hè? Is het, wat het pas in ons Schikkelsult team overlegt erover, van zijn het dingen die jou dus zorgen dat je groeit, dat je verder komt? Of zijn dingen waarmee je op de achtergrond hard aan het werken bent, maar die niemand ziet? Het is ook wel daar een plan hebben.
En met hard werken bedoel ik hart met een T.
Hart met een T, met je hart. Ja, hard werken. Dat is mooi.
Ja, ga even... En ik bedoel niet dat wij op een yogamat gaan zitten en dan laten het indalen en voelen voor de komende jaren tot waar ik naartoe wil. Dat bedoel ik niet. Maar durf ook even stil te staan. Terugkijken. Niet lang, maar hey, wees ook trots wat je hebt bereikt.
Ja.
Waar je nu staat.
Mm-hmm.
Dat mag. Doe dat ook. En pak waar je zo trots op bent, wat werkt. Neem het mee.
Maar weten mensen dat niet? Wat zijn mensen niet trots op wat ze bereikt hebben? Of weten ze überhaupt wat ze bereikt hebben?
Weet je, wat ik zie is dat er in de rat race vergeten mensen dat.
Dat is het. We zijn zo hard bezig dat we vergeten waar we staan, wat we bereikt hebben.
En op een gegeven moment kan je pretenderen om de marathon te lopen en gedurende het lopen na te denken waar je verder... Wat je verder met je leven gaat doen, maar dat is niet hoe het werkt.
En je zegt, en die vrouw, als we even focussen op de vrouwen...
Mm-hmm.
Die willen het allemaal, die willen op mm-hmm. alle niveaus perfect zijn. En dat kan niet.
Geef jezelf de ruimte en heb een plan. Als het is, hé, ik wil voor mijn kinderen er zijn... Ga nou eens goed in gesprek, op welke manier. Want vaak treedt er ook in hoe mijn moeder het heeft gedaan... Hoe de maatschappij het verwacht... maar ik wil niet part-time gaan werken, of juist wel. Ga eens nou nadenken hoe jij het invult in je leven. Niet hoe anderen het voor jou hebben ingevuld. Want bottom line, aan het einde, wanneer je kinderen 18 zijn, wanneer jij weer 10 jaar verder bent, is de bedoeling dat je terugkijkt en dat je denkt, ja, hier heb ik echt voor gekozen. Het was mijn eigen keuze, dat...
Ik vond een hele mooie uitspraak, mooie slogans die ik zo lees als ik jou ga zoeken op de socials. The woman you're not becoming is costing you relationships, business, money and impact.
Ja, ja. Ja, heb ik zelf ondervonden. Zeker als vrouw zijnde heb ik het idee dat wij extra zijn opgevoed om lief, verzorgend en bescheiden.
Bescheiden.
Voornamelijk dat bescheidenheid, hè? Dat siert je. En wat ik zie in de praktijk is... bescheidenheid wordt één gemaakt met terughoudendheid. En daar houden we ons erg klein. En ik heb dan gesprekken met mensen die zeggen... Goh, als ik nu weet wat ik wist... Ik weet nog heel goed dat ik die en die plan had uitgestippeld... voor promotie op kantoor. Of... je eigen bedrijf laten groeien. Maar ja, dat bescheidenheid elke keer dacht ik... ja, maar ik kan het niet maken. Ik kan niet naar voren treden en zeggen... dit is wat ik wil. Wat hebben we nodig? En het kost jou... zeker bedrijfsmatig geld.
Mm-hmm.
Stilstaan. Niet op eigen waarde gewaardeerd worden. En laten we heel eerlijk zijn... Als je jezelf niet op waarde waardeert, dan kan een ander dat ook niet zien.
Nee.
Het kost jouw relaties. Want op een gegeven moment raak je gestagneerd en gefrustreerd. Hey, hoe gezellig ben je thuis?
Want je zei net iets belangrijks, denk ik. Van, dit is ook jouw verhaal?
Ja, dat is zeker mijn verhaal. Je komt van een eiland, zeker qua opvoeding. Hè, wees bescheiden. Kom je in een corporate wereld op de Zuidas met je bescheidenheid. En ik ging dat ook als vertalen, als één maken, terughoudend zijn. In een bepaalde rol moet je ook oppassen, zeker weten. Maar het heeft mij... wat het in de corporate wereld voor mij heeft gebracht toen ik op kantoor zat, is cliënten die waarderen het dat je luistert, enige terughoudendheid. Mensen vertalen het als betrouwbaar.
Ja. Hè?
Ik vertel alles en het blijft ook gewoon daar. Het is gewoon betrouwbaar. Maar als ondernemer achter de stage gaan staan... en hopen dat ze je stem horen en dat ze weten wie je bent, gaat niet werken. En dat zie ik, die switch nu naar vrouwen en ondernemers. Dat heb ik ook ervaren. Ja, maar het gaat om een boodschap. Hoe belangrijk denk jij dat je boodschap is als jij achter de gordijnen staat met een podium?
Ja, ze zeggen dat, 20% is je boodschap en 80% is hoe je het doet. De performances waar jij het over hebt.
Zeker, zeker. En ook hoe je naar jezelf kijkt, Sandra. Ik heb ook dat traject meegemaakt als vrouw zijnde. Jij zei net heel mooi toen je mij introduceerde, Servania Woods. Ik had een idee, als je het hebt over mindset, van ik ben geboren, mijn achternaam is Servania. Wie daar daarna bij komt, hartstikke leuk, maar dat is niet mijn achternaam. Hè? Overtuiging. En uiteindelijk was ik ondernemer. En ik merkte, ik ervaarde iets wat ik toen in mijn vorige carrière niet ervaarde. En dat was een vrouw. Ondernemer, ze zien niet aan jou of je getrouwd bent of niet. Is dat relevant, zou je denken? Ik kreeg allerlei berichten, voorstellen. Je gaat zakenbesprekingen en ik ervaarde wat meer avances, wat niet prettig was.
En dat was via de socials?
Het was via de socials, maar het was ook... Gewoon zo. En dat was wel iets wat mij verraste, want ik was er nooit mee bezig. En dat stukje was mijn man daar niet blij mee, ik ook niet. Maar toen zei ik, weet je, laat me dit helder maken en ik zet Woods erachter. Nou, sommige mensen vinden dat ook nog artistiek klinken. Maar het heeft voor mij wel gewerkt. Dus je gaat, zo zie je weer, je ziet iets, je herkent een probleem. Een omstandigheid en dan ga je een systeem vinden om dat op te lossen. Dus vandaar ook meteen de toevoeging Woods.
Het is wel jammer dat dit nodig is, hè? Dat je dan toch
ja.
Want
ja.
Je vertelde ook dat sommige mensen een mening hebben over de aanwezigheid op de socials die je hebt.
Ja.
Ja, nou ja, ik hoop dat je dat niet gaat aanpassen, maar het is eigenlijk wel jammer dat je dat dan toch moet doen.
Ja, dat had te maken, Sandra, ook met terughoudendheid. Hè? Ik heb je verteld de eerste anderhalf jaar, de twee jaar, nou, hartstikke leuk, mooie plaatjes en een verhaaltje. Maar je bent ook zelf aan het groeien, ook als ondernemer.
Ja.
En ik vond het wel prima zo. Tot ik met mensen ging werken, die zeiden mogelijk, je moet, you have to be out there.
Niet achter het gordijn.
Niet achter het gordijn met de microfoon. En ik dacht, ja. En nu komt het, de verhalen, de bullshit verhalen die je jezelf vertelt. Toen dacht ik, ja, maar het gaat om de boodschap. Zitten mensen nou te wachten op mij dat ze me elke week weer zien? Maar wat merkte ik? Door juist bij de berichten dat je ook mij ziet, gingen mensen zich daarmee associëren.
Ja.
Vind het een hilarisch moment, ga je dan bij events. En dan komen vrouwen naar je toe, want die hebben het idee dat ze je kennen. En die geven ook feedback op dingen die je gepost hebt. En dat was de eerste keer dat ik, mensen lezen het ook echt. Ja, then you're out there. Maar ik kreeg ook, verrassend toendertijd voor mij ook van vrouwen commentaar van, je bent te aanwezig.
Maar dat is het, hè?
Ja.
Ik denk dat je gelijk hebt dat je niet achter het gordijn moet staan. Daar ben je ook moeilijker te verstaan, denk ik, met je microfoon. Maar dat is wel wat gebeurt. Mensen gaan wel vertellen wat ze wel leuk en niet leuk aan vinden. En dat is best wel spannend. Op zich moet ik ben er wel aan gewend, denk ik. Ja. En ik vond het ook mooi, wat ik ook las. Je zegt ook, het gaat ook over je DNA.
Ja.
Ik denk, het gaat altijd over ons DNA. Dat is de klik die er wel of niet is. En dan past het ja of nee. Maar je zegt, het gedrag en de feedback van de ander, dat is weer...
Ja.
De wisselwerking van jouw gedrag op de mijne
triggert
bepaalde emoties bij mij of bij jou. En dat is het verhaal eigenlijk, hè? Zeg jij. Dat is die bagage, dat is de les die jij ook te leren hebt. Dus zelfs dat mensen tegen jou zeggen, nou, je bent veel te veel.
Veel te veel LinkedIn. En kleur en opvallend. Ben je wel professioneel genoeg zo?
Als het wat doet met jou, is dat ook iets wat jij te doen hebt. Maar het is natuurlijk mooi dat jij dat ook kunt meegeven. Dus dat je wel van achter het gordijn komt. Dat je dat vertelt ook tegen mensen. Ja. Ik denk die les, die informatie die zo essentieel is. Dat is wat wij willen horen, toch?
Ja, uiteindelijk gaat het er weer om, wat is je rol? Wat wil je dat je rol en je bijdrage is aan de maatschappij? En naast al dat soort opmerkingen kwam er ook bij dat mensen die je nooit liken, je hebt geen idee dat ze het lezen, die gaan je wel bellen en een bericht sturen van, oh, dit heeft mij zo geholpen. Ik zag mezelf daar zitten. Ik moet dit aanpakken. En wat jij ook hebt met je podcast, al is het één persoon die zich hierin herkent en die het oppakt. En die van achter die gordijnen komt en naar voren treedt. En niet het podium alleen pakt om te pakken, maar echt ook iets heeft bij te dragen. Ik had een stuk waar ik mij echt voor schaamde. En nou, jullie wel bekend, Trishanka. Mm-hmm. Weet nog, die kwam op mijn pad. En wij zijn aan de slag gegaan en toen zag ik iets van mezelf. Ik dacht, oh my god. Mensen zagen mij, en soms nog steeds, van, oh, maar Angelicien kan zo goed met mannen werken. En mannen die vinden dat dan ook heel prettig om mij te komen. En ik dacht, waar blijven die vrouwen? Ik heb toch de bridge om juist die vrouwen, ondernemers en aan de boordtafel om te spreken. Weet je wat het was, Sandra? Ergens onbewust zag ik vrouwen ook als zwak.
Ah.
Wat denk je dat je aantrekt?
Dat is heel mooi wat je zegt, want we zijn ons soms als vrouwen niet bewust wat wij zelf over onze sisters denken.
Behoorlijk.
Oh, dat was al een eye-opener.
Dat was een eye-opener en dat was ook shocking.
En waarom noemde je Trishanka Smaal?
Je weet, Trishanka is, die gaat all out als het gaat over sisterhood. Sisterhood en het vrouwen bij elkaar en vrouwen empoweren. En ik had een aantal sessies bij haar. Dat doet ze op een hele bijzondere manier. Dat is meer de healing kant. En ik ben gaan inzien dat dit een patroon is die ik vanaf kleins af aan, dit is ook hoe ons brein werkt. Je komt ergens iets in je leven tegen en je creëert een modus om ermee te dealen. Van kleins af aan had ik heel veel vrouwen om me heen die vaak een ruzie met elkaar hadden.
Okay.
Als kind zijnde kan je je voorstellen, als ik aan deze tafel zit en dan zitten allemaal vrouwen bij elkaar, of je tantes, je moeder. Nee. En ik analyseerde al natuurlijk toen mensen. Ik denk, hè, maar ze zijn zo gezellig met elkaar, daarna hebben ze ruzie met elkaar. Ergens ben ik dat gaan opslaan in mijn brein als vrouwen gedoe. Vrouwen en werken met vrouwen. Weet je hoe dat uitpakte in mijn leven? Het werd zo erg. Als ik naar terugkijk, hè, toen ervaarde ik dat niet zo. Dat zelfs mijn secretaresse, zeg maar, het was op een gegeven moment een man. Ik had zoiets van, luister.
Dat, secretaris dus?
Ja.
Ja.
Ik had zoiets van, luister, er is hier werk te doen. Laten we focussen op het werk en dat hele gedoe eromheen. Vrouwen bij elkaar en dat chit-chatten. Ik vind je vandaag niet leuk en je toon en wat je aan... Ik heb daar geen tijd voor.
Maar dat is wat jij zag bij vrouwen die bij elkaar waren.
Ik had van jongs af aan ook... Hey, mijn opa, mijn ooms, één tante die dit gedrag ook vertoonde en zeer direct was. Daar was ik supergoed mee. En het waren altijd mannen. Waarom? Het is chill. Je gaat lekker met ze praten.
Zeuren niet.
Zeuren niet. Ja. Ook heel direct. Hè, in de zakenwereld. Je kan ze aan tafel zetten. Ze gaan voor één doel. Al mogen ze elkaar niet. Merk je niet. Die deal moeten we samen draaien.
Ja.
Punt.
Ja. Dat. Duidelijk. Ja.
Tot dus dit. En toen dacht ik, oh, maar nu snap ik het helemaal. Waarom?
Dat geen vrouwen naar je toe kwamen.
Niet de vrouwen naar me toe kwamen.
Nee.
En ik benoem het werk dus onder andere van Trishanka, dat je bepaalde dingen van jezelf ben gaan inzien. Een patroon.
Ja.
Is ingeprogrammeerd.
Ja.
En wat gebeurt er? En dat is die shift die in je gebeurt. Je mindset, je gaat anders eigenlijk naar jezelf kijken. Mm-hmm. Je rol als vrouw. Dan ga je ook anders naar de vrouwen kijken.
En uitstralen, denk ik.
En uitstralen. Het is gewoon wat je dan uitstraalt. Mijn event van vorig jaar oktober. Hey, ik zeg nooit bij mijn events alleen voor vrouwen, alleen voor mannen. 21 vrouwen.
Zonder dat jij erbij had gezegd, bijzonder.
En ik heb oprecht ook gevraagd van, hey, dat vraag ik altijd, wat kom je halen?
Ja.
Weet je hoe shocking dat was, dat een aantal tegen mij zeiden? Die balans bij jou en ook je vrouwelijkheid. En je no-nonsense. Ik dacht, holy crap, ze moest dus weten. Ze moest dus weten.
En als je kijkt naar, je zei van, je noemde een paar key figures in jouw jeugd.
Mm-hmm.
En jouw beeld gelinkt eraan over vrouwen en het mm-hmm. kibbelen. Zo vertel ik het. Wie was jouw grote voorbeeld? Was het een man of was het een vrouw? Of zijn het er meerdere misschien?
Weet je? ik voelde me toen als een raar kind, want mijn vriendinnen hadden idolen. En tot de dag van vandaag, als mensen dit vragen, moet ik heel goed nadenken.
Maar het hoeft niet een superster te zijn of zo, hè?
Ik had als tiener een kamer vol met posters.
Dat stond op die poster.
Terrence Trent D'Arby, Wham, mijn vader die zei tegen mij, ja, maar die George Michael, dat is een mega homo. Nou wist ik veel hoe hij, ik wist niet eens wat homo was, maar de toon hoe hij dat toen zei, dacht ik, nee, dat is hij niet. En ik had Milli Vanilli, allemaal fout. Zeker als we weten wat we nu zogenaamd weten en hoe mensen dat fout maken.
Maar die zongen toch niet echt?
Ja, nou, dat bedoel ik. Je moest dus weten hoe boos ik was toen ik dit hoorde. En mijn vader die zat zo naar me te kijken. Ik heb je verteld.
I told you so.
Nee, uiteindelijk is het... Ja, zo, weet je, cliché. Ik denk een Rosa Parks die jaren geleden dacht van... Fuck this, ik ben er gewoon moe. Ik ga gewoon zitten in die bus. Natuurlijk de Oprah's en de Michelle Obama... ik vind dat er meer van mag zijn. Het is een mix van mannen en vrouwen. Maar het komt erop neer, laat je stemmen
toch
horen.
Weer van achter dat gordijn naar voren komen. En waarom moeten er meer Michelles en Oprah's zijn?
Vertel je verhaal zonder enige schaamte. Wees bewust van je rol in de maatschappij.
Ja.
En dan kom ik weer op die mindset. Hey, wat is jouw rol hier? En als kind, nogmaals, mijn vader die vertelde dit elke dag weer. En ik dacht, gast, weet je hoe vaag je overkomt als je dit zegt? Die en die, luister, zorg dat je niet zo wordt. Want die lopen hier rond op de wereld zuiver en alleen omdat er nog plek is en omdat er nog zuurstof beschikbaar is. Dat was hoe hij sprak. Oftewel, wees bewust jouw aanwezigheid hier op de wereld.
Ja.
Wat is die rol? Nou, ik ben ook fan, zeker. Als het gaat over coaching van de straight line methode en inner stance. Die hebben een leuze wat mij toen zeker aantrok. Make your life matter. Mm. Ik zeg ook, lead the life that matters.
Mm.
Wat is het voor jou en wat draagt het eigenlijk bij? Als je vanuit die mindset ook werkt aan je zelfleiderschapkwaliteiten. Dan kom je ook op een gegeven moment bij de legacy. En dat is een andere manier van leven.
En legacy is wat je te doen hebt, hè? Even heel simpel gezegd. Ja. Ik vind het wel grappig dat je zegt, ja, ik had geen idolen toen ik zei, hè, van is er iemand die belangrijk voor je is geweest?
Ja.
Maar ik denk toch indirect kom ik toch bij jouw vader.
Ook.
Ja. Natuurlijk, er zijn er meerdere.
Oh ja, ja, en weet je wat grappig is? Mijn vader die was heel erg carrière georiënteerd. Die heeft in Nederland de tijd ook gestudeerd. Alles moest wijken voor zijn carrière. Mijn moeder is altijd onderneemster geweest.
Mm-hmm. Is dat niet altijd zo met de vrouwen? Of ze het nou echt zijn, maar dat ze heel ondernemend zijn.
Ja, zij heeft verschillende bedrijven gehad en het is elke keer succesvol. Mm. En zij was van, oké, the next level. Okay. En ik was net zoals mijn vader eigenlijk, hè, in loondienst, maar wel bezig met wat draag je bij.
Kijk.
En het grappige is dat er dan, straks is het, begin ik aan mijn zesde jaar de bridge. Ergens in mijn leven, dus toen om me heen keek en toen dacht ik, mijn werk, mijn rol hier is voldaan. Nu door.
Ja.
En dan als ondernemer.
Maar het is zowel jouw vader als jouw moeder hebben daar misschien in het begin wat onbewuster.
Ja.
Maar het blijft steeds meer Zeker. In leven een rol gespeeld.
Zeker, ze hebben dat beide op hun manier gedaan. Grappig. En als ik terugkijk, je krijgt van alles mee, maar op een gegeven moment is het een heldere keuze geweest om weer bij te dragen, eigenlijk in diezelfde corporate en ondernemingswereld, zowel voor de ondernemers als voor de adviseurs, maar aan de andere kant van de tafel.
Ja, dus het is heel nuttig geweest dat je die basis hebt.
Ik zeg, ik heb stage gelopen, 25 jaar.
Heel lange stage, ja. Wie zal zo lang stage lopen? Ja.
Dat.
En je zegt hè, van groei, ontwikkeling is belangrijk. Wat is jouw groei?
Wat bedoel je?
Wat zijn de stappen die je nu te nemen hebt nog? Is dat een hele moeilijke?
Nee hoor, ik vind het. Ik heb eindelijk, toen ik deze keuze maakte, dacht ik, oh, dit is iets waar ik niet op pensioen hoef. Ik kan dit doen tot mijn dood. En groei en ontwikkeling kunnen we ook doen tot ons dood. Een diep liggende wens is op een gegeven moment om bij te dragen aan scholen. Om deze mindset en performance ook aan kinderen over te dragen. Want laten we heel eerlijk zijn, we krijgen dat niet mee op school. Dat ondernemen en hoe belangrijk het is om bezig te zijn met het effect van hoe je denkt. En het effect op je handelen. En op je handelen komt er ook resultaat.
Weer die mindset en die performance.
Ja, ja. Je performance wordt echt bepaald door die mindset.
En vice versa. Ik vind het mooi dat je toch weer bij die kinderen terechtkomt. Hè?
Ja.
Ooit die jeugddelinquenten.
Ja.
Dat je dacht, nou, toch niet. Maar er zit toch iets in die jeugd, in die basis.
Ja, ik eigenlijk wederom ook weer van huis meegekregen. Dat mijn vader, die werkte natuurlijk ook als politie, ook met gevangenen. En die zei altijd, luister, rechters, die zijn er, die hebben een functie. Ik ben geen rechter. Ik zorg dat ik mijn werk doe en degene tegenover mij, wat die ook heeft gedaan, het is een mens. Blijf ook iedereen als een mens zien. En wederom, wat kan je bijdragen? En vorig jaar hebben een aantal mensen mij gezien op social media. Ik heb een week lang gewerkt met André Norman in de gevangenis op Curaçao.
Ja, jij zat gewoon in de gevangenis.
Ik heb een week in de gevangenis gezeten. En sommige mensen stuurden een app. Oh, wat is het stil aan jouw kant? Ik zei, ja, ik heb een week in de gevangenis gezeten. uiteindelijk heb ik ook vragen gekregen daarover. Van ja, maar Glicien, dat is toch helemaal niet jouw doelgroep?
Oké, bedankt.
Ja, want daar zitten geen adviseurs. Daar zitten geen ondernemers. Kan je nagaan hoe wij dit allemaal hebben ingebakend?
Ja,
De rest hoeven wij ook niet. Stop je pot komt, lammelijk. Nou, context is belangrijk inderdaad. Mm-hmm. Je hoeft niet door het leven te gaan als een moeder Teresa, werkt ook niet. Maar ik ben daar eigenlijk gegaan voor mijn ouders, dus dit was niet gepland. Maar dit is ook een voorbeeld van niet terughoudend zijn.
Ja, op de voorgrond treden?
Ik kwam daar onder andere voor mijn ouders en een event.
Ja.
Ik had een heel duidelijk plan om naar dat event te gaan. De organisator, die kende iemand die ik heel graag wilde vragen om ook aan het werk te gaan, zijn fantastisch werk ook in de gevangenis uit te voeren.
Ja.
Dus ik ben daar en de reden ook dat ik het heel bijzonder vond is dat ik deze persoon, dat is ook een business coach, Ilko, heb ik heel veel events in Amsterdam en Nederland meegemaakt. En elke keer stond ik in de rij en elke keer dacht ik, hoe cool is het dat mijn eigen mensen dit zouden kunnen ervaren.
Ja.
Maar het zou toch gek zijn als ik hem vraag om dit ooit een keer op Curaçao te doen. Dat is toch gek? Mm-hmm. Dat doe ik niet. Vervolgens heb ik dat de volgende keer heel terughoudend, heb ik daar iets van genoemd. En hij smilde en hij zei, wie weet. Ik dacht, het komt uit beleefdheid. Maar er was wel een hele diepe iets van, ja, mijn eigen mensen op het eiland die niet de kans krijgen om buiten van dit soort seminars te volgen, moeten ook toegang hebben.
Kan je nagaan als jij het niet bescheiden gezegd zou hebben, wat er dan gebeurt?
Uiteindelijk bij een laatste event in Amsterdam dacht ik, gaat ik ga het gewoon doen.
Precies.
En ik ben naar hem toe gelopen. Ik zei, ga jij dit nou een keer op Curaçao doen?
En dat heb je geflikt.
Hij smilde en hij zei niet. Komt de pauze, komen we terug, staat er een mega banner. Curaçao did, liberated dat. En hij stond met een blik. Maar ik dacht, hij gaat het doen. Ik zeg niet dat het door mij komt, maar ik kreeg zoiets van, zie je wel. En uiteindelijk is het dan op Curaçao. En mijn tweede plan was, hij kent André Norman. Terughoudendheid. Ik had het ook in Amsterdam kunnen vragen. Hey, André Norman is toch een vriend van jou? Kan ik met hem in contact komen? Heb ik niet gedaan. Ik dacht één voor één, stap voor stap. Groeien, bewegen met snelheid. Zit ik daar, eerste dag op Curaçao. Op een gegeven moment, André die heeft een bepaalde muziek wanneer hij opkomt. Ik hoorde het muziek, ik zat daar in de zaal. Ik dacht, het zal toch niet. Hij komt op. Wat er in mij opkomt. Hij gaat hier niet weg. Hij zit op Curaçao, dus hij gaat hier niet weg. Ik ga het hem vragen.
Soms is de bescheidenheid natuurlijk, kan ook in je plan zitten. Hè? Soms is het weten, hè? Het is afmeten, maar het is moeilijk.
Ja, maar ik had ook in de zaal kunnen zitten en denken, ja, dat is toch gek.
Dat is wat we vaak denken, hè? Van ja, wat ze al dan niet denken. Ja. Ach, Lisanne, ik heb het idee dat ik nog een uur met je kan praten, minstens. Is er iets, je hebt van die mooie slogans en wijze dingen, vind ik, over performance en mindset en hoe belangrijk dat is, mm-hmm. dat we ons daarvan bewust. Is er iets wat je mee wil geven?
Take the lead, zeg ik altijd. Take the lead, heb je plan, pak de regie. Dat geeft heel veel voldoening, zingeving. Je gaat er. Mooie mensen tegenkomen. Je gaat groeien, persoonlijk, maar ook bedrijfsmatig.
En het heeft ook invloed op je mindset. Als je de lead neemt, geeft een andere mindset.
Pas je mindset aan. Als jij besluit, take the lead,
ja.
Werk ook aan de mindset die erbij past. En met de mindset bedoel ik, wees niet terughoudend.
Nee.
Ga voor je doel.
Ga voor je doel.
Laat je niet tegenhouden door al die bullshit verhalen die we dagelijks van onszelf opmaken, wat totaal niet klopt met de realiteit. Dat.
Ik voel me heel geïnspireerd. Dank je wel voor jouw verhaal en dat je hier wilde zijn.
Nee, dank je wel, Sandra. En tot ziens, wie weet in mijn podcast. Dank je.
Echt leuk.